Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 24 en daarvan het vijfde vers. Verhoogd, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat uw koning moogt ontvangen. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 24 en daarvan het vijfde vers. Doen wij het thans belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop uit Psalm 85 het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord en dat is vanavond uit het Nieuwe Testament en wel uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. En dan van het 19e hoofdstuk, de versen 30 tot en met 42. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zing in aansluiting erop uit Psalm 85, vers 4. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Johannes 19, de versen 30 tot en met 42. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht, en het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl er de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen, die met hem gekruist waren. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer. En terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig en hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal gebroken worden. En wederom zegt een andere schrift, ze zullen zien in welken zij gestoken hebben. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om der vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden gewichts. Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in een linnen doeken, met de specerijen gelijk de Joden de gewoonten hadden van begraven. En er was in die plaats waar hij gekruist was een hof, en in die hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was. Aldaar dan legden zij Jezus om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, zoeken wij met elkaar het heilige aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen wij op deze avond voor de tweede maal komen in uw huis. En wat is dat een wonder en wat is dat een voorrecht dat u ons nog het leven geeft, dat u ons nog de lust geeft, de genegenheid om op te gaan naar uw huis, om daar uw woord te mogen horen. En dat is uw goedheid en dat is uw langmoedigheid. En dat we die ook aanbidden mogen. Wat is het groot, Heere, dat u dit alles nog schenkt. Dat we zo als gemeente mogen samenkomen rondom uw woord. Heere, dat onze ogen gericht mogen zijn op u. Om het ook vanavond in het horen en in het spreken van u te verwachten. Laat onze verwachting zijn van Israëls God. Heere, dan zullen we niet beschaamd worden. In het verkondigen van uw woord niet. En ook in het luisteren niet. Laat er zo een verlangen zijn naar u om uw stem te mogen horen. Uw stem tot onderwijs, tot verkwikking. Heer, maar als het nodig is ook tot vermaning. Maar mag het ook een levendwekkende stem zijn vanavond, die dode zondaren doet ontwaken uit het graf der zonden. Heer, laat zo de prediking gezegend mogen worden. Laat zo het luisteren gezegend mogen worden. En dat is alles uw werk. Dat is het werk van uw lieve geest. En daarom bidden wij ook in het bijzonder om de komst van uw heilige geest. Dat hij vanavond hier is. En dat hij de schriften opent. En dat hij het is die onderwijst. Dat hij het is die leert. Uw heilige geest, o Heer Jezus Christus. Die gij verworven hebt door uw lijden en door uw sterven. Wees zo vanavond bij ons. U weet hoe we vanavond hier zijn opgekomen. Misschien wel met veel vragen. Met veel geestelijke worstelingen. Met verdriet. Met eenzaamheid. Met zorgen. Met de rouw. U kent ons, Heere, zoals we hier vanmorgen en vanavond zitten in de kerk. Dat is u niet onbekend. En wat mag dat al een troost zijn dat u van ons af weet. Omdat we dan zo vanavond ook in het gebed onze ziel maar voor u, de Heere, mogen uitstorten. Dat er zomaar een uitzien mag zijn naar u, Heere. Wilt u dan zo bij ons zijn? Begeef en verlaat ons niet. Het kan niet om ons, o Heere. Dat belijden wij ook als gemeente. Wij hebben het verzondigd, Heere. O, als u het moest doen om ons, dan kan het nooit meer. Dan moest u voor altijd van ons wijken. Maar zie zo toch in gunst en genade vanavond op ons neer. En blijf bij ons en verlaat ons niet. Wees met rouwdragende. Wilt u ze ondersteunen en sterken, ook als wij denken aan al de betrekkingen van onze oude zuster Den Hollander. Wilt u ook bij hen zijn. Maar ook bij allen die in de achterliggende tijd een geliefde hebben verloren. Weduwnaren en weduwen, zij die een vader en moeder verloren hebben, kinderen. We dragen ze allen hartelijk aan u, de Heer, op. Zij die eenzaam hun weg gaan, de alleen gaan, de Heer. Ook aan hen willen wij denken in het gebed. Wil zo zijn ook bij de vaders en de moeders in de opvoeding van de kinderen. Wat hebben we het zo nodig dat u ons daarin wijsheid, liefde en geduld geeft. Wees ook met die gezinnen waar geen kinderen zijn. O Heer, ook dat kan soms zo moeilijk zijn. Mogen we ook samen in de gemeente ook voor hen bidden. Wees ook met hen waar zorgen zijn om kinderen. Mogen dat ook voor u de Heere neerleggen om onze handen naar u op te heffen. Heere, geef daarin ook alles wat nodig is. Heere, gedenk ook onze jonge mensen die ook vanavond in uw huis mogen zijn. Ook al gaat het dan over stof uit het leerboek der kerk, dan bidden wij u, geef ook dat ze er aandacht bij mogen hebben. Dat het woord hun vasthoudt door het werk van uw Heilige Geest. Dat ze ook de geheimenissen die vanavond verkondigd mogen worden door uw Heilige Geest mogen leren verstaan. Gedenk ook onze ouderen bij het klimmen der jaren. Kan het moeilijk zijn als we ouder worden, als we moeten ervaren dat ons lichaam wordt afgebroken. Of dat onze ogen dan zo op u gericht mogen zijn. Heer, zo dragen we heel de gemeente aan u op. Wie wij vergeten, wilt u ze niet vergeten. Gedenk ook aan onze jonge mensen die examens gaan doen. Mogen ze het ook van u verwachten. Kan zo tegenop gezien worden, als we toetsen moeten gaan maken die zo van belang zijn. Heere, dat we het dan maar mogen verwachten van u. Sterk ook bij de voorbereidingen, bij het studeren. En geef dat we met elkaar verblijd mogen worden. Dat onze jonge mensen de examens slagen die zo noodzakelijk zijn om weer een stap verder te gaan in het leven. Heren, we bevelen ze hartelijk aan u aan. Zegen ook al dat werk. We willen u ook bidden voor het werk van de zending wereldwijd. Geef ook dat uw woord verkondigd mag worden daar waar nog landen in heidendom gedompeld zijn. Zegen ook het vertaalwerk, opdat ook mensen uw woord in hun eigen taal mogen leren. Heer, in het werk van evangelisatie in de grote steden, dat gij uw koninkrijk ook daar uitbreiden. Gedenk aan hen die werken onder gevangenen, onder prostituees, onder drugsverslaafden, onder hen die aan alcohol verslaafd zijn, onder criminelen. Heer, zegen ook al dat werk. Gedenk hen die arbeiden in de dienst der barmhartigheid in de ziekenhuizen, de verpleegtehuizen. Geef ze liefde. We willen ook samen bidden voor het onderwijs. Dat we nog mogen hebben op schrift en belijdenis. Zegen de meesters en de juffrouws, de docenten. Geef ze liefde in het hart tot onze jonge mensen om ze de weg te mogen wijzen. Grote koning, wij willen u ook bidden voor uw bondsvolk Israël. Dat ook dat woord wat daar verkondigd mag worden, zijn kracht mag doen en dat ook dat volk, wat nog steeds uw woord leest met een deksel, dat gij het wegneemt, omdat hun ogen geopend mogen worden voor de Christus der schriften. Heere, zo nemen wij tot u de toevlucht, ook vanavond weer. Tot wien zouden wij anders heen gaan? Koning van de kerk, zie toch in gunst en genade op ons neer. Blijf bij onze gemeente, verlaat haar niet. Koning van de kerk, ontfermt u zich over ons allen. Wij bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, jonge mensen. Heel vroeger werd het zuidelijkste punt van Afrika, de Kaap, wel genoemd Stormkaap. En waarom? Wel, het was het uiterste punt, verder durfde men niet te gaan, omdat men geleerd had dat door bepaalde windstromingen en door bepaalde zeestromingen het onmogelijk was om die kaap te ronden. Je zou dan zeker op de rotsen te pletter slaan. Het was onmogelijk om die kaap te ronden. Stormkaap, gevaarlijke kaap, kaap waar je op te pletter liep en onderging met je schip. Totdat er één was die de weg wist te vinden om die kaap en zo naar Indië wist te varen en zo een route ontdekte, zodat de schatten uit Indië naar Europa gebracht konden worden. De schatten uit het oosten werden door die route ontsloten. En toen werd die kaap van Stormkaap plotseling omgedoopt tot Kaap de Goede Hoop. Gemeente, als we dat nou eens mogen omzetten, dan is die Stormkaap de dood. De kaap waar we niet verder kunnen, de uiterste van ons leven. De dood waar ieder mens zal omkomen en eeuwig de nacht in zal gaan. Totdat er één gekomen is die die stormkaap gerond heeft. De Heer Jezus Christus. Hij is om die stormkaap de dood heen gegaan. Hij is de dood ingegaan. Maar hij heeft ook de dood overwonnen. En zo heeft hij de weg gebaand, opdat de hemelse goederen gebracht zouden worden bij zondaren. Hemelse goederen die veel heerlijker zijn dan de specerijen uit de Indiëvaders. Door Christus hoeven Gods kinderen niet meer te vrezen als zij de stormkaap moeten ronden. Want door het werk van Christus is het geworden Kaap de Goede Hoop. Ja, als Gods kinderen gaan sterven, heeft Hij voor hen de weg gebaand naar het eeuwige leven. En dat is het waar onze catechismus ons vanavond wil bij bepalen. Dat door zijn sterven Gods kind de dood mag zien als een doorgang tot het eeuwige leven. En daar willen we vanavond dan bij stilstaan, als we met elkaar gaan overdenken wat u vindt opgetekend in hetgeen onze Heidelbergers ons leren in zondag 16. Laten we die met elkaar mogen lezen. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Waarom is hij begraven geworden? om daarmede te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit offerander en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood, begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf en hem tot een offerander der dankbaarheid opofferen. Waarom volg daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertrooste dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Liefde gemeente, vanavond worden wij bepaald bij Christus sterven. En dan letten wij in de eerste plaats op de noodzaak van zijn sterven. In de tweede plaats op de zekerheid van zijn sterven. En in de derde plaats op de troost van zijn sterven. Zondag 16 bepaalt ons bij Christus sterven. We letten dan in de eerste plaats op de noodzaak van dat sterven. In de tweede plaats op de zekerheid van dat sterven. En in de derde plaats op de troost van zijn sterven. Doch eerst gaan we daarvan zingen. En wel met elkaar uit Psalm 22. En daarvan de versen 1 en 13. We noemden u met elkaar te willen zingen uit Psalm 22. Het eerste vers: mijn God, waarom verlaat gij mij? En ook het dertiende vers: ik loof eer lang u in een grote schaar. En wat ik u beloofd heb in het heetst gevaar betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Psalm 22 en daarvan de versen 1 en 13. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Gemeente, zingen wij dat uit Psalm 17, het 8e vers, dus Psalm 17 vers 8, na het amen der prediking. Zondag 16 bepaalt ons bij de laatste trappen van Christus' vernedering. En we hebben dat samengevat onder het woord Christus sterven. En we letten dan in de eerste plaats op de noodzaak van zijn sterven. In de tweede plaats op de zekerheid van zijn sterven. En in de derde plaats op de troost van zijn sterven. De noodzaak van het sterven van de Heer Jezus Christus wordt direct aan het begin van zondag 16 onder woorden gebracht met deze vraag. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Het was dus een moeten. Het was iets onontkoombaar. Maar waarom was het onontkoombaar? Waarom was het niet voldoende dat de Heer Jezus 3 jaar lang zou lijden, in het bijzonder in die laatste weken? Waarom was het niet voldoende dat hij uiteindelijk aan het kruis zou gebracht worden en genageld worden? Maar waarom was het dan nodig dat hij ook nog de dood zou sterven? Die dood, die verschrikkelijke zaak in het leven. En we weten allemaal, geliefde gemeente, dat de Heer Jezus zelf zo bijzonder tegen die dood heeft opgezien. We zien dat op verschillende plaatsen in het leven van de Heer Jezus. Ik denk in de eerste plaats aan de ontmoeting met Martha en Maria bij het graf van Lazarus. Daar staan die aangrijpende woorden dan. Jezus dan, als hij Maria zag wenen en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. En wanneer we dan lezen, en Jezus weende. En dat wenen van de Heer Jezus was niet in de eerste plaats een wenen uit medelijden met het verdriet van Martha en van Maria. Maar als we het grondwoord lezen, wat dat wenen van de Heer Jezus uitdrukt, dan wordt hier een woord gebruikt dat betekent een zeer bewogen worden in de geest. Dat wenen, dat geeft hier een zeer emotionele reactie weer. Waarin als het ware doorklinkt de verontwaardiging van Christus, de verbolgenheid, de schrik en de weerzin over de dood. We zien hier als het ware Christus huiveren bij het graf, omdat alles in hem zich verzet tegen de macht van het dood. Maar ook omdat hij weet dat hij nog maar zo kort verwijderd is van die diepe werkelijkheid dat ook hij moet sterven. Betanië ligt immers zo heel dicht bij Jeruzalem, waar straks ook over zijn dood zal worden besloten. We lezen ook een dag later van zijn inwendige strijd met de dood. Als de Heer Jezus met zijn discipelen spreekt over zijn sterven, dan zegt hij het ook. De uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar zeg ik u. Zo het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. En dan spreekt de Heer Jezus over zijn sterven. En als hij daar dan over spreekt, dan lezen wij. Nu is mijn ziel ontroerd. O, hier zien wij de diepe bewogenheid in het zielenleven van de Heer Jezus Christus. Als hij weet dat het uur van zijn sterven aangebroken is. Hier vertelt de Heer Jezus aan zijn discipelen hoe diep geschokt hij is. Tot in het diepste van zijn ziel. Als hij denkt aan de komende dood. En dan tenslotte zien wij het ook. In zijn strijd in de hof van Gethsemane, waar die strijd er is tussen de vrees voor de dood en de gehoorzaamheid aan zijn vader. Als hij daar in Gethsemane hoort de voetstappen van de vijanden, die op het punt staan om hem gevangen te nemen en hem uiteindelijk over te leveren aan de Romeinen, opdat hij gekruisigd zou worden. En terwijl hij daar worstelt om die drinkbeker te drinken, die inhoudt zijn lijden en zijn sterven en zijn discipelen slapen, dan zegt hij het tegen hen als ontwaakt zijn. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Dan lezen wij het hoe hij droevig en zeer beangst begon te worden en kwam in een zeer zware strijd waarin hij de dood voor ogen ziet en het uitroept tot zijn vader. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van het bittere lijden en van mijn sterven toch aan mij voorbij gaan. Hier worstelt hij die het gezegd heeft, ik ben het leven. Hier worstelt hij met de dood, die laatste en bittere vijand. Begrijpt u nu waarom de catechismus dat vraagt? Waarom moest hij sterven? Want die drie momenten uit het leven van de Heer Jezus tonen ons hoe hij zelf ook tegen die dood opzag. Tegen dat sterven. En dan zegt onze catechismus als antwoord op die indringende vraag, waarom moest Christus sterven? Dan klinkt het als het ware kort samengevat, het kon niet anders. Er was geen andere weg. De weg van het sterven was onontkoombaar. Het doodvonnis moest over Christus voltrokken worden. Maar waarom dan toch? Waarom was het toch onontkoombaar dat hij de dood zou sterven? Wel, dan geeft onze catechismus als antwoord dat er twee eiseressen waren, om het zo te zeggen, die zijn dood eisten. Want we lezen daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonde betaald kon worden dan door de dood des Zoons Gods. Het zijn dus de deugden van God, gerechtigheid en waarheid, die de eisen stellen dat de Zoon moet sterven. Het zijn Gods eigenschappen die de dood van de Zoon eisen tot een volkomen betaling van de zonden van de zijnen. En wat betekent dat dan? Dat die woorden, gerechtigheid en waarheid, die eigenschappen van God, die dood eisen. We mogen wel vragen of de Heer ons wijsheid geeft om dat te mogen verklaren. En laten we dan in de eerste plaats letten, jonge mensen ook, op die gerechtigheid van Christus, die de dood, de gerechtigheid van God, die de dood van Christus eiste. Wat wil dat zeggen, die gerechtigheid van God? Wel, gerechtigheid van God wil zeggen dat God rechtvaardig is. Zoals de dichter dan bijvoorbeeld zingt in Psalm 145. De Heer is recht in al zijn weg en werk. In de Heere wordt geen onrecht gevonden. De Heere bemint het recht. En daarom zegt de profeet Jesaja, want ik, de Heere, heb het recht lief. Je zou het ook zo mogen zeggen dat Gods rechtvaardigheid zijn liefste kind is. En omdat God rechtvaardig is, is er ook zijn toren die in grimmigheid ontstoken is, wanneer dat recht van God geschonden wordt. Dan torent de Heere over ongerechtigheid. En ongerechtigheid, dat staat radicaal tegenover de gerechtigheid. Gods gerechtigheid en mensen ongerechtigheid. En wat houdt het dan in dat Gods gerechtigheid, of hier ook wel te zeggen Gods straffende gerechtigheid. En wat houdt dat dan in zijn liefde tot het recht? Wel, dat houdt dit in dat de Heere niet alleen vanuit zijn recht torent over onrecht. Maar het houdt ook in dat zijn rechtvaardigheid het eist dat voor dat onrecht, dat voor die zonden betaald wordt, dat die gestraft wordt. En dat het recht zijn loop moet hebben. Voor de Heere is dat de hoogste wet. Recht moet er geschieden. Wat heeft de Heere nou gezegd in het paradijs? Indien gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Indien gij mijn recht, indien gij mijn wet schendt, dan moet gij de dood sterven. Hier horen wij dus dat op de zonden de doodstraf staat. En nu is het Gods gerechtigheid die eist de uitvoering van dat vonnis. Als het ware, God kan niet van dat woord af. God kan van dat recht niet af. En hij laat dat ook zeggen bijvoorbeeld door de profeet Ezechiël. De ziel die zondigt, die zal sterven. In dat woord van Gods gerechtigheid komt dus heel nadrukkelijk naar voren dat God niet alleen toren tegen de zonden, maar dat ook zijn gerechtigheid eist dat de zondaar geoordeeld wordt. Geliefde gemeente, wat is het dan een aangrijpend woord, die straffende gerechtigheid van God. Wie tegen Gods woord en Gods wet ingaat, die ontmoet een toornend God, maar ook een straffend en een wrekend God, die van zijn recht geen afstand kan doen. Hij houdt daaraan vast. Dat hoort bij zijn wezen. Zo is God. En liefde gemeente, als God de zonde niet zou straffen, dan zou God ophouden God te zijn. En nu heeft Christus dat recht, die gerechtigheid van zijn Vader lief. Hij wil niet dat dat recht van zijn Vader geschonden wordt. Hij wil niet dat zijn rechtvaardigheid van zijn Vader geschaad wordt. En daarom heeft hij tot zijn Vader gezegd: Vader, dan zal ik mens worden om te kunnen sterven in plaats van de zondaren. Dan kunt gij van mij de dood eisen die uw rechtvaardigheid eist over de zonden. Dan zal ik, Vader, sterven in plaats van de zondaren. Vader, dan zal ik de straf op mij nemen die gij naar uw recht moet uitspreken over de zondaren. Heel indrukwekkend beschrijft ons dat het avondmaalsformulier. Aangezien de toren Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Hier zien wij dus dat Gods rechtvaardigheid eist dat betaald wordt voor de zonden. En dat ons formulier het zo verstaan heeft, dat die rechtvaardigheid van God eiste. En dat God eer dat hij van zijn eis afliet, dan het liefste wat hij had, daartoe overgaf. Om aan die eis van zijn rechtvaardigheid te voldoen. En de Zoon heeft onder dat recht van zijn Vader gebogen en de straf aanvaard. En de smadelijke dood des kruises aanvaardt. Dat is het eerste wat we hier lezen in onze catechismus. Dat de gerechtigheid van God het eiste. Dat hij waarlijk sterven zou. Maar we hebben gezegd, er was nog een deugd van God. Nog een eigenschap van de Heer. En die wordt door onze catechismus aangeduid als Gods waarheid. Dus ook de waarheid, God die zelf de waarheid is, eiste zijn dood. Zoals God rechtvaardig is, zo is God ook de waarheid. En zoals we al zagen dat de gerechtigheid van God stond tegenover de ongerechtigheid van de mens, zo staat ook de waarheid van God tegenover de leugenachtigheid van de mens, die terecht genoemd wordt in het woord een kind van de Vader der leugenen. In de hemel daar heerst de waarheid en op de aarde heerst de leugen. Maar wat is het dan een groot wonder, geliefde gemeente, dat de Heere in die leugenachtige wereld nog de waarheid heeft gelaten. En dat is dat onfeilbare woord van God. Dat is de waarheid. Te midden van al de leugenen in de wereld is er maar één onfeilbare waarheid. En dat is de waarheid van het woord van God. Want God is waarheid en zijn woord is waarheid. God is de volmaakt betrouwbare. Wat hij zegt, dat zal hij ook doen. En er zal geen tittel en jota van dit woord vallen. Want God is waarheid en hij is trouw aan zijn woord. Hij zal alles doen, gemeente, wat hij beloofd heeft, omdat hij de volkomen betrouwbare is. En daarom zingt ook de dichter van Psalm 105, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En dat is waar. God is trouw aan zijn belofte. God is trouw aan zijn verbond. Maar God is ook trouw aan zijn bedreigingen. Wat hij aankondigt ten oordeel, zal hij ook voltrekken. En daar heeft nou juist de duivel een ingang gezocht bij de mens. Om hem daaraan te doen twijfelen of God wel waarlijk ook trouw en waarheid is in zijn bedreigingen. Want daar zien wij in onze gedachten, kinderen, de duivel aanschuifelen naar Eva toe. En hij zegt tegen Eva, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hofs? En als Eva dan zegt, ja, dat is waar. En ze herhaalt de bedreiging die God gesteld heeft. Gij zult van die niet eten, nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. Dus daar zegt Eva, ja, dat heeft God gezegd. Wij zullen sterven als wij daarvan eten. En wat zien wij dan? Dan zet de duivel daarop zijn aanval in, op die bedreiging van de Heere. En dan zegt hij, ja, maar dat is niet waar. God zal zijn bedreiging niet uitvoeren. Gij zult de dood niet sterven. En wat is het erg? Eva heeft het geloofd. En daarin God tot een leugenaar gemaakt. Eva geloofde dat God liegen kon. Eva geloofde dat God zijn bedreigingen niet zou uitvoeren. Geliefde gemeente, daarin is de duivel niet veranderd. Dat is een van zijn meest gevaarlijke listen, waarin hij zoveel mensen in hun doodslaap houdt. En wat zegt hij? Het zal allemaal wel meevallen. Komt allemaal wel goed. Leef maar netjes. Maak maar niet te veel verkeerde uitstapjes. En dan komt het allemaal wel goed. God voert zijn bedreigingen niet uit. Maar geliefde gemeente, ook hier geldt. Als God niet meer doet wat hij zegt, houdt hij op God te zijn. Geliefde gemeente, God heeft waarheid en recht lief. Dat is hij zelf, hij is gerechtigheid en waarheid. En daarom, omdat God het gezegd heeft, en omdat God waar is ook in zijn bedreigingen, ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Daarom zegt onze catechismus dat Gods rechtvaardigheid en Gods waarheid, dat die het beiden zijn die eisen, dat er voor de zonde met de dood wordt betaald. En geliefde gemeente, nou een vraag. Heel persoonlijk, ben u het daar wel eens mee eens geworden in uw leven? Mag het zo eens vragen, hebt u wel eens zo mogen buigen onder dat recht en die waarheid van God en beleden? Heren, dit is waar. Naar uw recht en naar uw waarheid moet ik verloren gaan. Ja, heren, het is waar. Ik heb de dood verdiend. Het is waar, Heere, en dat vonnis onderteken ik. De ziel die gezondigd heeft, zal sterven. Wie zo wel eens mogen worden met de recht en de waarheid, de eisen van God zelf ten opzichte van de zondaar. Maar wat een wonder, zo zagen wij, dat Christus daarop gestaan is en dat hij tegen zijn Vader gezegd heeft: Vader, ik heb uw recht lief, Vader, ik heb uw waarheid lief, en daarom zal ik de dood sterven. En dan zegt onszelfde avondmaalsformulier enige passages verderop: door die dood, die bittere en smadelijke dood des kruises, heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig zouden worden. Christus, hij wilde gaan in de plaats van de zijnen, om voor hem de dood in te gaan en zo voor hun zonden te betalen. Gemeente, het zijn zulke bekende klanken. Maar denkt u daar eens een ogenblik over na, dat het ook heel anders gekund had. Gods gerechtigheid had voldaan kunnen worden als al de zondaren met de eeuwige dood hadden betaald. Gemeente, naar recht had er in onze catechismus moeten staan dat voor mijn zonden niet anders betaald kon worden dan door mijn eeuwige dood. Gods gerechtigheid en waarheid eisen mijn dood en ik moet sterven. En zo had ook aan Gods recht voldaan geworden als alle verloren zondaren naar recht in de eeuwige verlorenheid geworpen waren. Dan had ook God aan zijn recht voldaan. Dan had ook zijn recht gezegenvierd en getriomfeerd. Maar hoe kan het dan toch dat er een andere weg geopend is, welgeliefde gemeente? Omdat God niet alleen rechtvaardig is, omdat God niet alleen waarheid is, maar omdat God ook liefde is. Want daar zie ik Christus staan, voor zijn Vader. En hoe komt het dat Christus daar staat voor zijn Vader en zegt: Vader, ik zal mens worden? Mag ik het eens eenvoudig zeggen? Het zijn zulke tere dingen. Maar hier mogen we blikken in het vaderhart van God. En wat was daar in het vaderhart van God wel? Daar waren gerechtigheid en waarheid die eiste dood de zondaar. Maar daar was een stem in het hart van God, de liefdestem. En die zei: maar ik kan mijn schepsel niet overgeven in de dood. En daarom zei Christus: Vader, dan zal ik komen, opdat uw recht volvoerd zal worden en dat aan de zonden betaald zal worden. Maar Vader, ik zal ook gaan, opdat gij liefde zult kunnen bewijzen aan verloren zondaren. Vader, dat gij een weg baant door mijn lijden en sterven, waardoor uw verloren schepsel weer met u verzoend kan worden. De duivel, o, hij wilde zo graag dat alle mensen zouden blijven in die diepe val waarin ze gestort hebben. Maar het liefdeshart van God, dat rammelde van barmhartigheden, o, dat kon het niet toelaten dat zijn schepsel, zijn pronkjuweel, voor eeuwig in de duisternis zou storten. En daarom, hoe zal ik ze zetten? En toen heeft de zoon gezegd: Vader, Vader, ik zal mens worden. O wonder van goddelijke liefde. Want toen daar de zoon zich stelde als borg voor de Vader, o, toen moest de Vader daar een besluit nemen. Mag ik het eens in menselijke woorden zeggen, want ik weet niet hoe ik het anders zeggen moet. Maar het is zo'n groot geheim en zo'n mysterie. Toen moest de Vader overwinnen zijn eigen hart. En afstaan het liefste wat hij had. Zijn enige geboren zoon. Toen zei hij, zoon, doe het. En toen vloeide daar de liefde van de Vader. En de liefde van de zoon volmaakt in één. In de weg van het behoud van een zondaar. De Vader zei, zoon, ik zal u zenden. De Vader gaf het liefste wat hij had. Zijn dierbare zoon. En zijn zoon gaf het liefste. Wat hij had zijn leven. Hij vernederde zich door mens te worden. Om zo te kunnen sterven. Daarin schittert iets. Wat Christus zegt al zo lief. Heeft een drieënig God. Om het zo eens te mogen zeggen. De wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld. Opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar opdat door hem de wereld behouden zou worden. Geliefde gemeente, daar zien wij het kruishout van Golgotha opgericht staan. Daar zien wij hangen een stervende Christus. En in hem wordt het waar. Wat we met elkaar gezongen hebben uit Psalm 85 daar. Aan het kruis van Golgotha wordt gena en waarheid blij ontmoet. Daar wordt de vrede met een kus van het recht gegroet. Daar spruide trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. Gerechtigheid volbracht, betaald. En zo kan God een zondaar de zonde vergeven. Zonder dat hij afstand doet van zijn recht. Want aan dat recht is door zijn zoon betaald. Maar zo kan hij ook volmaakt zijn liefde betonen. Aan een verloren mensenkind. Geliefden, wat een diepte ligt er in dat woord. Het kon niet anders dan dat voor onze zonde betaald zou worden door zijn dood. Gemeente, mag ik het nog eens vragen. Is nou in die weg waarin u sterven moest, omdat u voldoen moest aan recht en waarheid van God. Is nou hij u dierbaar geworden. Die tussentreden tussen de Vader en de zondaar. Die zijn ziel stelde als een ransom. Toen u daar moest zeggen. Gij zijt vreselijk in uw gericht. Wie zal bestaan voor uw gezicht? Waar je het moest inleven wil uw knecht door schuld verslagen. O heer, toch niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor zijn gezicht. Waar u naar recht verloren moest gaan. Maar waar de borg tussen treden, als degene die volmaakt betaald heeft. Waar u uw zonden voor hem beleed, ik herken mijn schuld. Die u tot straf bewoog, uw doen is rein, uw vonnis is gans rechtvaardig. En dat daar hij stond, die volmaakt betaald had en zegt, Vader, ik heb betaald. Vader, ik heb de prijs betaald die uw recht eist. Waar uw recht zegt dood de zondaar. Daar ben ik in de plaats van deze zondaar gestorven. Vader vergeven al hun zonden. Om het bloed dat ik gestort heb op Golgotha's heuvel. Liefde gemeente, wat hangt er dan ook vanaf. Dat we zeker weten dat hij gestorven is. Daar mag dan ook geen twijfel over bestaan. Als de zaligheid van de kerk afhangt van die volkomen betaling van de Heer Jezus Christus met zijn lijden en sterven. Daarom gaat onze catechismus verder en ze vraagt, waarom is hij begraven? Waarom moest hij dan niet alleen sterven, maar ook neergelegd worden in het graf? Wel, opdat ge het weten zoudt, o kind des Heren, dat hij waarachtig is gestorven. De Heer Jezus heeft daar zelf al verschillende keren over gesproken. Dat hij ook waarlijk sterven zou en begraven worden. Hij heeft dat heel aanschouwelijk verteld, kinderen, aan zijn discipelen. Ook al verstonden zij het toen nog niet, maar hij heeft het tegen hen gezegd. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart van de aarde. Daar heeft de Heer Jezus dus gezegd, zoals Jona in die walvis, in die buik daaronder de wateren, in die diepte der zee was. Alzo zal ik zijn in de aarde, in het graf, 3 dagen. En het is waar geworden dat hij gestorven is. De hoofdman heeft het bevestigd. En we hebben het in de lijdenstijd gehoord. Hoe Pilatus het ook daarna liet bevestigen. En hoe het zeker was. Hij is waarlijk gestorven. En zo wilde Christus gaan. Mijn ganse weg. Liefde, daar ligt nou zo'n troost in. De Heer Jezus wilde niet alleen, net als ik, ontvangen worden in de maagd Maria. Hij wilde niet net als ik als kind geboren worden. Hij wilde niet alleen mijn leven overdoen. Maar, oh, en dat is de rijkdom van vanavond. Hij hield niet op voor de dood. Maar hij ging ook voor mij. De dood in, geliefde. En zo is hij een volkomen zaligmaker. Hij hield niet stil voor de dood. O, dan zou zijn werk niet af zijn. En dan zou ik voor eeuwig verloren moeten gaan. Maar hij heeft de zijne lief gehad tot het einde toe. Tot in de dood. En daarom is hij als bewijs dat hij gestorven is begraven. Om in die weg ook het graf te heiligen. Zo is Christus ook de dood ingegaan, tot een volkomen betaling, maar ook om voor mij dat graf te heiligen. Zo mag de kerk het zeggen, zoals Christus daar ging liggen in dat graf, om te wachten op de dag van zijn opstanding. Zo wordt ook Gods kind gelegd in het graf, om te wachten op de dag van de wederopstanding aller dingen. En zo heeft ook de bekende prediker William Perkins het zo mooi uitgedrukt. Waar hij zegt, onze lichamen in het graf zijn als bomen in de wintertijd. Maar door de verborgen vereniging met Christus zullen zij er leven als de zangtijd genaakt. En ook Ursinus, een van de opstellers van onze Heidelberger, heeft er zo rijk over geschreven als hij dan schrijft. Christus heeft het graf geheiligd. Door het graf heeft hij de weg naar de hemelse heerlijkheid geopend. Onze graven zijn nu geen graven meer, maar slaapkameren waar wij rusten tot op de jongste dag. En zo mag Gods kind het wel eens zien, dat graf. Dat is geen graf meer, maar dat is een slaapkamer waar ik rusten mag, opdat ik het weten mag. En gij zult mij hiertoe bereid opnemen in uw heerlijkheid. Dan zijn er tijden dat er geen vrezen des doods meer is, maar dat ze werkelijk met onze catechismus mogen weten dat de dood een doorgang is tot het eeuwige leven. Liefde gemeente, wat ligt er toch veel in. Wat we die laatste weken mochten zien, in die trappen van Gods vernedering. Wat mag de kerk toch veel zien, in de wonden van Christus, wat een troost. We hebben het gezien, zulk een heerlijke troost, in zijn ontvangenis en zijn nederige geboorte. We hebben gezien wat een troost er in zijn lijden ligt, in zijn sterven en ook in zijn begraven worden. Maar nu mogen we tenslotte nog iets zeggen van zijn nederdalen ter hellen. Die laatste trap van zijn vernedering. Waar vraag 44 ons bij bepaalt. Waarom volgt daar nedergedaald ter hellen? Opdat ik in mijn hoogste aanvechting verzekerd zij. En mij ganselijk vertroostte dat mijn Heer Jezus Christus. Door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwellingen. In welke hij in zijn ganse lijden. Maar in zonderheid aan het kruis gezonken was. Mij van de helse benauwdheid en pijn verlost. Geliefde, wat een diepte ligt er in die woorden. Wat een ontroerend antwoord. Waarom is hij nedergedaald ter hellen? Wat heeft Christus toch willen zijn voor zijn kerk? Dat hij zo diep wilde lijden. Dat hij in dat lijden zo diep ging. Dat hij nederdaalde ter hellen. En dat wil niet zeggen zoals Luther dat zegt. Dat Jezus werkelijk in de hel geweest is. Maar onze kerk leert het met onze Heidelberger catechismus, dat met de nederdaling ter helle de aanduiding wordt gemaakt voor de helse kwellingen die hij leed. In het bijzonder aan het einde van zijn leven. En wel heel bijzonder in die drieurige duisternis, waar hij gestreden heeft tegen de vorst der duisternis, waar hij in die helle angsten heeft uitgeroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In die woorden is het allerdiepste lijden van de Heer Jezus is getekend. Daar heeft hij gehunkerd naar één woord van zijn vader. Één bemoedigend woord van zijn vader. Ter ondersteuning in die ontzaglijke zware strijd. Maar er was geen stem. Er was geen antwoorder. Liefde gemeenten, dat is de hel. Als God zwijgt. Meent niemand van ons is in de hel. En niemand weet van ons ten diepste wat de hel is. Ook al wordt dat woord wel eens te pas en te onpas gebruikt. Maar er is er één die weet wat de hel is, en dat is Christus. En die heeft dat beleefd aan het kruishout van Golgotha. Dat is namelijk van God volkomen verlaten te zijn. Dat is het wezen van de hel. Want geliefde gemeente hier op aarde, hoe moeilijk dat het leven soms kan zijn. En dat we het soms niet begrijpen kunnen wat mensen soms lijden moeten. Ook aan onrecht. Toch is er altijd nog iets van Gods barmhartigheid. Altijd is er nog iets van mensen die op je weg geplaatst worden. Altijd is er nog iets voelbaar van Gods algemene goedheid. Die de zon doet opgaan over bozen en goeden. Maar in de hel is de totale verlatenheid van Gods goedheid. Daar trekt hij zich geheel terug. En daar wordt de mens waarlijk aan zijn lot overgelaten. Daar is het waarlijk van geldend. De buitenste duisternis. Omdat God er niet meer is. Hij die het licht is, wordt daar niet meer gevonden. Daar kunnen we nooit meer enige hoop koesteren op verbetering of uitkomst. Maar daar is het eeuwig voorbij. Ik las eens dat iemand gezegd heeft dat er boven de hel een bord geschreven zou kunnen worden. Laat varen alle hoop, gij die hier binnentreedt. En die helse verlatenheid heeft Christus willen lijden. Opdat, maar wat heeft hij daar een dierbare vrucht voor zijn kinderen verworven. Opdat Gods kinderen nimmer meer verlaten zouden worden. En wat hebben Gods kinderen die troost toch nodig, ook vanavond. Want wat hebben Gods kinderen toch te strijden met de vele aanvechtingen. Het is Luther die ons daarbij bepaald heeft dat het leven van een christen getekend wordt door drie zaken. Door gebed en meditatie, maar ook door aanvechtingen. Het geloof is een aangevochten ding. En ik las eens dat iemand geschreven heeft: geloof dat niet wordt aangevochten, is een geloof dat niet is van hemelse makelij. Het ware zaligmakende geloof dat Christus werkt in het hart door zijn lieve geest. Dat is een aangevochten geloof. Dat is een geloof waar de vorst der duisternis op afkomt. Dat is een geloof dat door hem bestreden wordt. Het werk van de Here, daar komt de vorst der duisternis op af. Hij trekt alles in twijfel. Hij is het die zegt: ben je wel werkelijk bekeerd? Hij doet twijfelen aan je vrijspraak. Hij is het die je kindschap wil afnemen. De vorst der duisternis. Hij is het die zoveel bestrijding geeft. Maar ook van binnen. O, waar jezelf bedrog je aanklaagt, Heere. Zou het wel allemaal waar zijn? Oh, waar aanvechtingen zijn vanwege Gods leiding in je leven. Dat je Gods weg niet kan begrijpen. Bestrijders van binnen, bestrijders van buiten. Maar nu zegt onze catechismus dat Christus die nedergedaald is ter hellen. Dat hij dat gedaan heeft, opdat zijn kerk in al die aanvechtingen getroost zou worden. Dat hij zijn kerk nimmer meer verlaten is. God heeft daar zijn lieve zoon moeten verlaten. Hij moest alleen de pers van de vernedering treden. Hij moest alleen die weg gaan. Niemand was met hem. Maar in die weg van de verlatenheid heeft hij de heerlijke vrucht verworven. Dat zijn kerk in de aanvechtingen. En zal niet een van de hoogste aanvechtingen daar zijn. Als Gods kind gaat sterven. En als de duivel en zijn helse trawanten losbarsten. En het uitroepen tegen zo een. Ge hebt het u alles ingebeeld. Ge zijt verdichte fabelen nagevolgd. Straks zal je nog als een huichelaar openbaar komen. Als je daar je voeten gaat zetten. In de Jordaan van de dood. O, wat kunnen dan de hoorn vechtingen sterk zijn. En wat kan dan de bestrijder toch tekeer gaan? Maar dan mag daar geloof geput worden. Uit die heerlijke belijdenis die nedergedaald is ter hellen. Opdat hij mij in mijn leven, ja in het bijzonder in mijn aanvechtingen, mij vertroosten. Opdat hij mij van al die angsten der hel verlost heeft. Dan strekt hij zijn rechterhand naar mij uit. En dan grijpt hij mij vast. En dan zal hij mij leiden door dit leven. Ja, dan is het zo dat de duivel wel blaffen kan. En dat de duivel wel bijten kan. Zoals een herdershond wel eens een afgedwaald schaap kan bijten. Maar wat is dan het wonder? Dan springt het schaap naar de herder toe. En zo is het ook in die helse aanvechtingen. Dat daarin de kerk uitgedreven wordt naar Christus. Dat ze ziet, o Heer Jezus, gij zijt van God verlaten. Opdat ik nimmer meer verlaten zou worden. En dan krijgt ook vraag 42 zo'n rijke inhoud. Als ik dan aan de poorten sta van de doodsjordaan. Waarom moet ik dan nog sterven? Als Christus dan voor mij gestorven is. Dan klinkt het antwoord aan zo één. U moet niet sterven om daarmee te betalen voor de zonden. Dat is onmogelijk. Dat heeft Christus gedaan. Maar uw sterven is alleen een afsterven van de zonden. En een eeuwige doorgang tot het eeuwige leven. Als ik ga sterven, mag de kerk weten. Dan sterf ik van de zonden. Dan hoef ik niet meer te zondigen. Dan komt er een einde aan het leven. Wat getekend wordt in zondag in vraag 43. In dat kruisigende, dat stervende, dat dodende leven. Daar komt dan een einde aan. Dan hoef ik niet meer te strijden tegen de zonden. En dan zal ik ook niet meer verliezen in die strijd tegen de zonden. Dan zal ik God geen verdriet meer doen door mijn zonden. Dan zal ik volmaakt mogen leven, zijn naam ter eer. O, wat kan de kerk dan wel eens bij tijden, als ze mag geloven dat hij voor haar gestorven is, verlangen naar die dag om te sterven. Want ondanks die strijd en ondanks dat verlangen om heilig voor God te leven, moet de kerk er toch zoveel beleven en inleven. Dat ze van die nieuwe gehoorzaamheid nog maar zo'n klein beginsel heeft. En dat haar verlangen wel is om volmaakt te leven voor de Heer. Maar dat de allerheiligste betrachtingen nog met zonde bevlekt zijn. Dat ze nog te maken hebben met een hart dat een onzalige fontein van zonden is. Dat maar niet ophoudt te zondigen. Oh, dan kan die strijd soms zo hevig zijn tegen de zonden. En dan kan het zo'n verdriet doen als we in de zonden struikelen. Als we God verdriet doen. Oh, en dan. Dan hoor ik zeggen als ik sterven ga. Dan is het een afsterven van de zonden. Dan ben ik dit leven der zonden te boven. Dan mag ik eeuwig thuis zijn bij de Heer. Geliefden, verlang je er ook wel eens bij tijden na. Heer, zal er dan geen einde komen aan dit leven waarin ik u zoveel verdriet doe. Heer, waarin ik u niet kan geven waar u zo recht op hebt. Heer, waarin ik wel verlang om voor u te leven. Maar waar ik zo te strijden heb en het met Paulus belijden moet. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Zal er dan nooit geen verandering in dit leven komen? Ja, zegt Kolbruggen, die verandering die zal komen. Als wij van hier gaan, dan, als de banden van het lichaam en de ziel worden losgemaakt, dan wordt elke band van de zonden en haar dwingelandij verbroken. Dan mag ik doorgaan tot het eeuwige leven. Dan mag ik ingaan in het hemels Jeruzalem. En dan mag Paulus het ook zeggen van het sterven en het begraven. Alzo is ook de opstanding der doden. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Dan zal mijn lichaam wel sterven, maar het zal eeuwig bij God zijn. Dan word ik daar gezaaid in oneer. O, dan is dat het laatste van mijn zondige bestaan. Maar Christus heeft dat voor mij geheiligd, dat graf. Zodat ik ook weten mag dat als de bazuinen klinken, dan dat graf open gaan zal en ik opstaan mag uit de doden. Zo hebben we dat toch gehoord, dat Lazarus mocht gehaald worden en zittend in de schoot van Abraham. O kind van God, laat dit u tot troost mogen zijn in dit leven. Als ik straks sterven moet, o, als ik die laatste vijand aan moet doen, de dood, dat ik dan mag zien op mijn zaligmaker, die voor mij volkomen betaald heeft, die voor mij gestorven is, die voor mij het graf geheiligd heeft, die voor mij de weg naar het eeuwige leven heeft geopend. Als je dan op Christus mag zien en de dood die spreidt zijn klauwen naar je uit, dan mag je wel eens met Paulus zeggen: dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Dan mag sterven worden een volgen van Christus het graf in. Maar dan mogen we ook weten dat zijn opstanding voor mij een zeker pand is van mijn opstanding tot het zalige leven. Sterven in het geloof met de gemeenschap met Christus is zeggen wat Christus gezegd heeft: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan mag Luther het zeggen: zulken sterven is net als wanneer een moeder haar kind in de wieg neervlijt om het in slaap te wiegen. Wij zullen, zo vervolgt Luther dan, wij zullen slapen totdat hij komt en op onze grafsteen klopt en zegt: dokter Martinus, sta op. En dan zal ik in een ogenblik opstaan en eeuwig met hem blijde zijn. O geliefden, dan mag het zijn dat Gods kinderen bij het sterven mogen zeggen: maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Heerlijke vrucht van Christus sterven. Gemeente, zult u straks, zul jij straks, zal ik straks zo mogen sterven? Amen. Liefde gemeente, zoeken we samen het heilige aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat hebt u ons toch rijk willen onderwijzen in het sterven en begraven en nedergedaald ter helle van u, o Heer Jezus Christus. We hebben het gehoord, Heren, dat het niet anders kon dan dat u de dood moest sterven, Heren. Dat was een heilig moeten van Gods wegen. Vanwege Gods gerechtigheid en waarheid, die de dood eist, de dood de zondaar. Ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Heer, en u kunt van uw woord niet, of ook van uw bedreiging niet. Heer, maar toen hebben we gehoord hoe nou Christus met zijn dood aan die recht en gerechtigheid voldaan heeft. Opdat gij uw liefde kwijt zou kunnen, Heer, aan een verloren zondaar. Want God is liefde. En zo hebt gij uw zoon gezonden. En zo zijt gij gegaan, o zoon. Het was enkel liefde. Geëist door de gerechtigheid. Maar gij hebt eraan voldaan. En zo kon liefde en genade aan het kruis verheerlijkt worden. En met het recht voldaan. Heere, dat is zo'n diep geheim. Geef dat uw kinderen er troost uit mogen hebben. O, dat de zondaar verschrikken mag, ziende wat het betekent als hij niet in u geborgen is, dat uw gerechtigheid zijn eeuwige dood eist, Heer. Want dat is de keerzijde van deze prediking. Laat het ook gevoeld worden. Maar wat een troost dat u het graf wilde heiligen. En dat u ook voor uw kinderen nederdaalde ter helle om in hun hoogste aanvechtingen ze te verkwikken en te vertroosten. Ik heb het geleden voor u. Ik ben verlaten, opdat u zelfs in de grootste smarten niet verlaten zou worden. Opdat u in de grootste smarten zou mogen zingen. Blijven onze harten in den Heere gerust. O, wat een onderwijs. Geef dat het ook in het hart met vreugde mag ontvangen zijn. En dat het een gezegende overdenking mag geven in de komende week, als we heen leven naar hemelvaart. Wilt u dan bij ons zijn, opdat we ook mogen zien de trappen van uw verhoging. Gij zijt ten hemel opgevaren vol lof, om aan wederhorigen uw gaven uit te delen. Heere, laten we zo mogen verlangen om die ten hemel gevaren koning te mogen aanschouwen in zijn schoonheid. Blijf zo bij ons. Verzoen al het zondige ook van deze dag. Vergeef het uit genade. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 16 en daarvan het zesde vers. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk vooruitzicht mij verheugde, uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkte mij in kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheid van zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Psalm 16 en daarvan het zesde vers. Lief de gemeente, keer dan huiswaarts en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.